We willen een gedeelte lezen uit de Romeinenbrief. Romeinen hoofdstuk 8. Het thema voor deze morgen heb ik gekozen, dat is op naar de top. Op naar de top. We gaan een stukje lezen, dan begint het misschien vanzelf te dagen wat we bedoelen. Romeinen 8, vers 28 tot 39. Romeinen 8, vers 28 tot 39. Wij weten dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor degene die Gods lief hebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. En die hij tevoren bestemd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken? Wie zal uitverkorene Gods beschuldigen? God is het die rechtvaardigt. Wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard? Gelijk geschreven staat, om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. We zijn gerekend als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus, onze Heer. Hemelse Vader, dank u wel voor de Bijbel. Dank u wel voor de uitstorting van de Heilige Geest. We danken u voor de leraar der gerechtigheid, waarvan u beloofd hebt dat hij ons alles zal leren en ons te binnen zal brengen wat u gezegd hebt. Vader, wilt u de Bijbel voor ons openen, wilt u ons hart stil maken en help ons uw stem te verstaan. En Heer, mag uw woord zijn als een lamp voor onze voet, een licht op ons pad en als een vertroosting. Heer, voor ons diepte van ons hart. In Jezus' naam. Amen. Op naar de top. Of, misschien een andere titel, meer dan overwinnaars. Paulus schrijft een brief aan de Romeinen. In Romeinen 1 staat er, in vers 7, aan alle geliefden Gods geroepen heiligen die te Rome zijn. Rome, de hoofdstad van het machtige Romeinse Rijk ooit. Gelovigen, waarvan God houdt. Heiligen, zo noemt Paulus hem. En vanmorgen sta ik voor heiligen in Christus. En Paulus schrijft aan heiligen in Rome. Je kunt met de inleiding beginnen, die is best wel lang. Dus. Het is een brief. En het is best wel ambitieus wat we doen, want we gaan een stukje uit die brief nemen. En het midden van die brieven ongeveer. En de rest laten we liggen. Dat is best riskant. Als je een brief van iemand krijgt en je gaat die brieven lezen, en het is een hele belangrijke brief, dan lees je hem van A tot Z. En dan is het niet zo dat je, nou, ik ga er een stuk uit pakken en dat ga ik lezen en dan leg ik het weer weg. Nee, als het belangrijk is, dan ga je de hele brief lezen. Maar dat is onmogelijk vanmorgen. Ik heb een andere oplossing gevonden. Ik ga in vogelvlucht door de hoofdstukken heen. Dat heb ik nog nooit gedaan, dat doe ik nu. Romeinen is een brief met een bijzondere samenhang. En ik zou het willen vergelijken met een gebergte. Jaren geleden ben ik met een vriend naar India geweest. We werden uitgenodigd naar een conferentie aan de voeten van de, of ergens, niet helemaal midden misschien, tegen het gebergte van de Himalaya. Wat best een reis. En we hebben meer plaatsen bezocht, maar het laatste deel van de reis was echt naar die conferentie, naar Kalimpong was dat. En dan gingen we via Darjeeling, wat je misschien kent van vakantiereizen en zo. En wat gebeurde er? We gingen met het laatste stuk, was het dan van de vluchten. Van Calcutta vlogen we naar Bagdogra, aan de voeten van de Himalaya. En dat was een bijzondere vlucht. Ik zat in het raampje en ik keek mijn ogen uit, het was helder. En misschien een kwartier, misschien een half uur hadden we gevlogen, het is niet zo'n grote afstand. En ik zag toppen van bergen op het niveau dat we vlogen. Dat had ik nog nooit meegemaakt. Ik realiseerde natuurlijk, dat is de Himalaya. Oh, en iedereen was stil in het vliegtuig. Zo fascinerend. En de zon was zonovergoten als goud, zag het eruit. En de wolkendek daar zo'n beetje omheen. En die pieken die staken er bovenuit. En één piek viel bijzonder op. De Mount Everest. Dat is de brief. Dat wat is precies wat in deze brief gebeurt, denk ik. Ik heb het genoemd op naar de top. Maar ik ben ervan overtuigd dat de Romeinen 8, dit stukje, de top is van de berg van de Romeinenbrief. Zo zie ik het. Je mag van mening verschillen, maar ik kan geen andere uitleg vinden. En ik heb net gezegd, de brief van de Romeinen heeft een samenhang, althans. Het is heel belangrijk om dat niet uit het oog te verliezen vanmorgen. De samenhang van de Romeinenbrief. Daar valt of staat alles mee. Als wij ons gaan concentreren op het stukje wat we gelezen hebben, wat geweldig is, wat Gods woord is, wat levend is. En ik ben van overtuigd is, alleen al dat lezen geeft een geestelijke zegen die doorwerkt in je hart. Het is eigenlijk al een genoeg reden om hier naartoe te komen. Om alleen naar dat stukje te luisteren en mee te lezen. Maar toch, Gods plan is zo ruimer. Gods wegen zijn zoveel hoger. En door de Bijbel heen probeert God ons mee te nemen. En we hebben een leraar. De derde persoon van de drie-eenheid. De Heilige Geest. Die ons gegeven is. Om ons te leiden in alle waarheid. En op hem willen we vanmorgen steunen. Ik ga in vogelvlucht. Ik kijk nauwkeurig naar mijn klokje. We beginnen met Romeinen 1. We zitten aan de voet van het gebergte. En wat vind ik aan de voet van het gebergte? Het evangelie. Het evangelie. Een kracht van God tot behoud voor ieder die gelooft. Het evangelie is voor iedereen die gelooft. Zo eenvoudig, eenvoudiger kan het niet. En iemand heeft ooit gezegd, ik meen Sidney Wilson, geloof is de grootst mogelijke eenvoud. De grootst mogelijke eenvoud. Iedereen kan het. Kinderen kunnen het. Kinderen kunnen geloven in Christus. Kinderen kunnen geloven in God. En de Heer Jezus neemt ons mee, Matthäus 11, om ons dat te laten zien. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Enzovoort. Het evangelie, een kracht van God, maar in een goddeloze en diep verdorven wereld. Dat is Romeinen 1. God is verbolgen over deze toestand. Een wereld die hem afwijst. Zijn schepping. Alles van hem. En het smarten in zijn hart. Romeinen 2. Er staat in vers 9. Allen onder de zonde. Dat is een ontzettende zinsnede. Romeinen 2, vers 9. Ik ga iets te snel. Romeinen 2, het oordeel van God. Het oordeel van God. Dat zien we in Romeinen 2. Het wordt in detail beschreven. Maar daarnaast, de norm van God. God heeft een norm. God heeft nooit zijn norm verlaagd. Dat heeft de Heer Jezus ook niet gedaan. De bergrede is zelfs nog meer gedetailleerder dan het 10 geboden. Veel gedetailleerder. Zelfs een gedachte kan fataal zijn. Kan zondig zijn. En het oordeel van God is onvermijdelijk. De norm van God staat daarnaast. En dan de Romeinen 3, wat ik even iets te snel mee begon. Allen onder de zonde. Romeinen 3 vers 9. En Romeinen 3 vers 23 zegt, allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Gods heerlijkheid wordt gemist. Wat een rampzalige situatie. Maar er is een uitweg. De verlossing in Christus Jezus, zegt vers 24. Dan komen we in Romeinen 4. De rechtvaardiging door het geloof. Er worden twee voorbeelden genoemd. Abraham en David. Totaal verschillende personen. En er wordt uitgelegd hoe zij door hun geloof, het is hun gerekend tot gerechtigheid. Het geloof in God is hun aangerekend als rechtvaardigheid. En dan staat in het eind van dat hoofdstuk, persoonlijk, ook voor mij, ook voor u, is die toepassing geldig. Waar we deze twee voorbeelden van Abraham en David kunnen volgen. Dan volgt Romeinen 5. Verzoening met God. Dat is zo'n rijk woord. Verzoening met God. Het is weer in orde. Dat is verzoening tussen God en mij. En we zien in dat hoofdstuk de gevolgen van de zonde. De geestelijke dood. God totaal kwijt zijn. Ik herinner me nog jaren geleden. Had ik een manager met wie ik moest samenwerken. Die boven mij stond. En hij nodigde me uit voor een etentje. En ik wist dat hij wel kerkelijk georiënteerd was. En hij had een boek van Kuytens gelezen. Nou, dat is een hele vrijzinnige theoloog. En hij was ontzet. Hij wist dat hij christelijk, dat ik mijn geloofsovertuiging, daar wist hij van. Hij was ontzet. En inderdaad, die man is heel vrijzinnig. En hij zegt, hij is helemaal de weg kwijt. Dat zei deze manager. Hij is helemaal de weg kwijt. Dat is wat er gebeurd is door de zonde. Vervreemding. Maar, Romeinen 5. De gevolgen van de zonde, de geestelijke dood, maar dan de heerschappij van de genade. Waar de zonde toe nam, veel meer is de genade. Veel meer. En die balans die slaat helemaal door naar de genade. Het eeuwigheidsleven is het gevolg. Dan komt Romeinen 6 en dat is vanmiddag heel erg belangrijk. Maar dat hoofdstuk moeten we helaas laten liggen. Met Christus vereenzelvigd, de doop wordt daar uitgelegd. Met Christus één gemaakt, vrijgemaakt van de zonde. Als dan die genade zo overvloedig is, wat kan er dan nog gebeuren? Ho, zullen we bij de zonde blijven? Volstrekt niet, zegt Paulus. Verre van dat. Dan heb je het niet begrepen. Maar er is wel een vrijheid. Vrijgemaakt van de zonde. Het is mogelijk. Dan komen we dichter in de buurt van Romeinen 8. Maar eerst nog Romeinen 7. Een dilemma. het dilemma van de eisen van de wet. Tot en met de bergreden. Tot in details. De en, de onmacht van het vlees. En dan klinkt het de noodkreet. SOS, ik ellendig mens, zei Paulus. Maar hij blijft er niet staan. Hij gaat verder. Dan klinkt in één keer de jubelkreet. Het volgende vers al. Gode zij dank. Wie zal mij verlossen, is de vraag. Gode zij dank door Jezus Christus, onze Heer. Nou, nu komen we bij Romeinen 8. Nu hebben we bouwen dat op en we komen bij de top komen we nu. Romeinen 8 is het hoofdstuk van het leven door de geest. Het leven door de persoon van de Heilige Geest. We zijn beland op de top van de Romeinenbrief, de Mount Everest. We zien de piek en daar blijven we nu steken. Dan gaan we wat rondkijken. Ik heb 4 punten. Het eerste noem ik als... Het eerste noem ik Gods voor ons. Dat lezen we in vers 31. Romeinen 8, vers 31. Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Schrijft Paulus. En dan begint hij te zeggen, wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Nou, dit is typisch Paulus. Hij heeft net een stuk geschreven en dan komt hij met een zinsnede, wordt ook soms een lange zin, en dan verwijst hij naar het voorgaande, maar dan, als je dan dat stuk gaat lezen, dan zie je weer een verwijzing naar het vorige. En dat gaan we even bekijken, hoe dat nou precies zit. Deze dingen, wat bedoelt hij? Even terugkijken. Ik kijk even naar het begin van het hoofdstuk en even tussen haakjes. De indeling is niet geïnspireerd van het Nieuwe Testament. Dat later aangebracht, een geweldige hulp en zegen, maar het is niet geïnspireerd. Maar we pakken gewoon het begin van ons hoofdstuk Romeinen 8. Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Nou, deze dingen, ik pak even het verband waar hij het over heeft. Hij zegt, zo zegt hij. Nou, gaan we weer terug, Romeinen 7. Hij zegt iets over het voorgaande. Zo. Kijk om, wat heeft hij daar gezegd? Wat heeft hij precies gezegd? Dat slaat op Romeinen 7, vers 24 en 25. Die twee versen die ik net geciteerd heb. De noodkreet, ik ellendig mens. En de jubelkreet, Gode zij dank door Jezus Christus onze Heer de verlossing. En dat zagen we in vogelvlucht. Dat ging heel snel toen we door die Romeinen hoofdstukken heen bladerden eigenlijk. Zo is het dan nu, en nu kies ik de HSV, mijn eigen vertaling is beïnvloed door het modernisme, die laat het weg, een stuk. Zo is het dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Als kind van God is het mogelijk om te leven door de geest. Als ik een kind van God ben, dan woont de Heilige Geest in mij. Dat is wat Romeinen 8 expliciet zegt. In Romeinen 8, vers 9b. Indien iemand echter de geest van Christus niet heeft, die behoort hem niet toe. En vers 9, het eerste stukje. Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de geest. Althans, indien de geest in u woont. Als ik een kind van God ben, dan woont de Heilige Geest in mij. En door de Heilige Geest ben ik in staat om het christelijk leven te leiden. Ik kan dat niet van mezelf. De Heer Jezus zei heel sterk, zonder mij kun je niets doen. En hij doelt daarop, het christelijke leven leiden. En we zijn zo afhankelijk van Gods. Als we zoeken met hem te wandelen, als we zoeken hem te behagen, dan zijn we volslagen afhankelijk van de levende God. En Andrew Murray zegt, dit is de mooiste positie die je kunt innemen. Andrew Murray, Zuid-Afrikaanse schrijver, die veel goede boeken geschreven heeft. Nederigheid, afhankelijk zijn van God. Met hem verbonden zijn. Leven door het geloof. Leven door de Heilige Geest. Niet door kracht, zegt Zacharia. Nog door geweld. Maar door mijn geest. Maar waar gaat het dan over? Want we zitten nog steeds met die deze dingen. We zien het begin van het hoofdstuk. Dan maken we een sprong. Dan gaan we naar de versen. Kijken we naar de versen zo'n beetje vanaf vers 17 even. En dan stipt hij het lijden aan. Kijken naar vers 17. Zijn we nu kinderen? Heb je weer een kind van God zijn? Dan zijn we ook erfgenamen. Dit is de erfenis. Het Oude en het Nieuwe Testament. Erfgenamen. En erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus immers, in die we delen in zijn lijden. Het lijkt wel of Paulus overstapt op een ander onderwerp, en dat is ook zo. Hier is een zeker omslagpunt in dit hoofdstuk, het lijden. En dan zegt hij daarvan, immers, die we delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking. Zie je, de zegeningen, de heerlijkheid die gemist wordt in Romeinen 3, vers 23, meen ik. De heerlijkheid van God gemist. De heerlijkheid van God komt terug in je eigen leven. Met elkaar als broeders en zusters. Als we delen in zijn lijden. Het lijden is een enorm thema in de Bijbel. Elizabeth Elliot heeft een boek geschreven en dat heet Lijden is niet voor niets. Elizabeth Elliot. Zij was. Haar man werd omgebracht door de Auka-Indianen. Die later tot geloof kwamen. En ze bleef achter met haar jonge kind. En ze reisde de hele wereld af. En ze is veel een zegen geweest. Paul Bilheimer schrijft een boek. Don't waste your sorrows. Verkwist je smarten niet. Als je door lijden heen gaat, door smart, als je iemand verliest, een geliefde. En een smart hebt in je hart die onbeschrijfelijk is. Dan gaat God door je, met je mee door dat lijden heen. En dat leidt tot heerlijkheid. Via het lijden doet God een heerlijk werk in je leven. Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Romeinen 8, vers 31. Paulus geeft zelf resoluut het antwoord. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Je zou bijna denken, is het niet een beetje overmoedig? Absoluut niet. Want hier schrijft iemand die in de diepste afhankelijkheid van God bezig is en zichzelf noemt de geringste van alle heiligen, is mij deze genade te beurt gevallen om de rijkdommen van Christus te verkondigen. Verreweg de geringste, zegt hij. Hij beseft zijn positie. Dat is zeker niet aan de orde. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Er is een gezegde dat ik uit het boek gehaald, meen ik. Eén man met God is in de meerderheid. Eén man, een vrouw, met God is in de meerderheid. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Maar soms lijkt het dat je door het lijden heen gaat, dat alles tegen je is. Nooit ervaren? Ik heb dat ervaren. Als je door lijden heen gaat. Door smarten heen gaan. Alles lijkt tegen te zijn. En op een gegeven moment zegt zelfs Jacob in Genesis 42, vers 36. Dit alles is tegen mij. Als ze bijna eigenlijk eisen dat Benjamin meegaat naar Jozef die dat vraagt. Ze halen voedsel en ze komen terug. En ze zeggen, ja, we kunnen voedsel krijgen. Maar je moet wel Benjamin meegeven. Geen denken na. En dan zegt hij, oh, dat is tegen mij. Nou, deze God van Jacob heeft hij leren kennen. Weet je, dat is gewoon niet zo dat God tegen je is. Weet je wie dat in je oor fluistert? De duivel. Maar hij is een leugenaar van het begin. Dus je moet geen woord van hem serieus nemen. Het is juist de onfeilbare liefde van God, de oneindige liefde, die aan het werk is in ons leven, in mijn leven, in jouw leven. En er staat een stukje Romeinen, kijk hoor. Ja, kom zo. Als God voor je is, dat maakt je ootmoedig. Maar het kan heel pijnlijk zijn. Job 5, vers 17 en 18, dat is de reden van Elifas. En hij zegt tegen Job: zie, welzalig de mens die God kastijdt. Welzalig. Gelukkig. Als God je kastijdt, als er pijn is in je leven, lijden, moeite, welzalig. De mens die God kastijdt, versmaadt daarom de tucht van de Almachtige niet. Wijs het niet af. Doe dat niet. Want hij verwondt. Klopt. Dat is heel pijnlijk. En hij verbindt. Hij slaat. Dat is pijnlijk, maar zijn handen helen. Als je een kind van God bent, dan is God je hemelse vader. En is er wel een vader die zijn kinderen niet tuchtigt? Dacht ik, heb er één of zo? Gelukkig, je bof dat God naar je omziet. Het tweede heb ik genoemd, het volbrachte werk van Christus. Vers 32 gaan we lezen, anders dan kom ik niet klaar. Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen, niemand uitgezonderd, overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken? Als God zijn onuitsprekelijke gave, zijn zoon, gegeven heeft. Zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. De meest rampzalige situatie. Maar eeuwig leven hebben. De liefde van God is bewezen op Golgotha. Het bewijs is geleverd. En als God ons zo lief heeft. Dan hoef je er echt niet over in te zitten. Dat hij iets misschien achter zal houden. En als hij iets van je vraagt, dan is dat omdat hij veel meer wil geven. God is de altijd gevende God. Het volbrachte werk van Christus, dat draait alles om. En Paulus geeft dat haarscherp aan. Een verloren wereld, waar goddeloosheid ontstellend. Het is waar, God is verbolgen. Gods toorn is daarover de zondigheid. En gelijktijdig zijn onuitsprekelijke gaven. Dat gaat gelijk op. Je kan dat niet losmaken van elkaar. Daarom is die Romeinenbrief zo belangrijk. En daarom heb ik geprobeerd in vogelvlucht de samenhang te schetsen. En ik zou zeggen, lees het nog eens voor jezelf door. Gewoon rustig doorlezen en op je in laten werken. Vers 33 gaan we verder. Wie zal uitverkorenen van God beschuldigen? Wie waagt het om met de vinger te gaan wijzen? Wie haalt dat in zijn hoofd? De mensen? De demonen? De duivel? God is het die rechtvaardigt. Wie zal veroordelen? Het oordeel rust bij de zoon des mensen. Als we vluchten naar de Heer Jezus Christus, dan zijn we absoluut veilig. Voor eeuwig. God is het die rechtvaardigt. Wie zal veroordelen? En hij onderbouwt dat verder in vers 34. Christus Jezus is de gestorvene, het kruis van Golgotha, Wat meer is de opgestane Heer, de opgewekte. En dan nog erbovenop, die ter rechterhand Gods is, die op de troon gezeten is, die de heerschappij in handen heeft. En nog een ding. Dus dat totale, volleindende werk van Christus, dat volbrachte werk van Christus, dat is genoeg. Dat is mijn basis. En als je zo bij die top bent, dan besef ik dat. En kijk ik naar beneden, kijk ik rondom me. En dan zie ik in die hoofdstukken, de voorafgaande hoofdstukken, hoe geweldig God voorzien heeft. Voor elk onderdeel van ons christelijk leven. Voor elk aspect. De Romeinenbrief is zo veelzijdig. En is geschreven aan eenvoudige gelovigen. Hij is niet geschreven aan theologen. Spijt me. Hij is geschreven aan mensen die eenvoudig op God gaan steunen. Aan die mensen is hij geschreven. En je mag ervan uitgaan dat iedereen die brief kan begrijpen. Natuurlijk zijn er ook dingen die je denkt, wat zal dat betekenen? Maar als je gewoon 's morgens in je stille tijd, en ik hoop dat je elke morgen tijd neemt met de Heer Jezus. Als je gewoon een stukje leest, dan is er iemand die het voor je gaat levend maken. Die de Bijbel voor je gaat openen. We zitten in een onneembare vesting. We zijn volkomen veilig bij Jezus Christus. Mijn derde punt, de liefde van Christus, vers 35 tot 39 van Romeinen 8. Vers 35 lezen we. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Kan dat? Is dat denkbaar? Welke persoon, en hij noemt een aantal dingen ook, hij geeft een rijtje, verdrukking. Heb je verdrukking? Zit je in verdrukking? Misschien, een beetje. Misschien de crisis van dit moment. Voor veel mensen is het wat verdrukking. Of niet? Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Benauwdheid, schrijft Paulus. Of naaktheid, als ik niks meer heb. Of gevaar. Of het zwaard. Oorlog. Dat is een hele moeilijke. Niets, schrijft de apostel Paulus, op het gezag van de levende Heer. En hij verwijst naar een vers. En ik heb het vanmorgen gelezen. Ik was toen aan Psalm 42. Ik heb even laten liggen. Ik zag Psalm 44. Dacht, dat wil ik even weten. Want dat vers kwam ik tegen. Het is een vers waar hij naar verwijst in de Romeinen. Gelijk geschreven staat. Oh, dan gaat hij naar de Hebreeuwse Bijbel, het Oude Testament. Om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn gerekend als slachtschapen. Wat een vers. En meestal las ik daarmee maar gewoon overheen. Want wat dat mag betekenen, dat durf ik niet te vermoeden. Dus dan las ik maar gauw door. Maar, en dit alles, en dan komen we straks op. Maar dat gaan we niet doen vanmorgen. We gaan eerlijk de Bijbel bestuderen in die zin, bekijken. We kijken even heel snel op Psalm 44. En dat is een psalm die gaat, dat is een psalm van de Korachieten. Die gaat over het volk Israël, wat ze zoal meegemaakt hebben. Het waren geweldige dingen. O God, vers 2 van Psalm 44. Met eigen oren hebben we het gehoord. Onze vaderen verhaalden het ons. Het werk dat gij gevrocht hebt in hun dagen, in de dagen van ouds. Met uw hand hebt gij volken verdreven en hen geplant. Ze kregen het land Kanaan. Genatieën geteisterd en hen uitgebreid. Want niet met hun zwaard hebben zij het land verworven. Niet hun arm heeft hen gered. Enzovoort. Gaat maar door. Geweldige dingen die God voor ze gedaan heeft. En dan zegt het psalmist, in God roemen we de ganse dag. En dan ineens komt een ander pericoop, vers 10. Nochtans hebt gij ons verstoten. Wat? Verstoten. En te schande gemaakt. En zijt met onze heerscharen niet uitgetrokken. Nederlaag op nederlaag. Lees je Bijbel maar. Dit is Israël. Israël is in ontzettende diepte gegaan. Echt waar. En dan lezen ze verder. Dan lees je de standvastigheid van de gelovigen. Ondanks het alles wat er gebeurde. Wat God ook maar deed. Gij hebt uw volk verkocht voor een spotprijs, staat er. Hij doet de natie over ons het hoofd schudden. En ik spring in de versen heen. Vers 18. Dit alles is ons overkomen. Maar wij vergaten u niet. Nog verloochenen wij uw verbond. Ons hart werd niet afvallig. En dan ineens komt dat vers naar boven. Zo. Vers 23. Waarlijk, om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij worden gerekend als slaafschapen. Dat vers citeert Paulus. Maar lees dan wel de context in Psalm 44. Anders wordt het een misverstand. Wat gebeurt daar? God is bezig in onze dagelijkse wandelen ons lessen te leren. En door jezelf weg te cijferen, door jezelf te verloochenen, door te sterven aan het eigen ik, wat steeds weer naar voren komt en de aandacht opeist. Het betekent jezelf opofferen als slachtschapen, staat hier. Dat is een pijnlijk proces. De weg van het sterven, de weg van Golgotha, is een pijnlijk proces, maar ook een zegevierend proces. Denk aan Jesaja 53. Man, de man van zwart. Dat is Jesaja 53. Mijn laatste punt. Meer dan overwinnaars. Maar, vers 37, in dit alles. Wacht even. In dit alles. Dat is vers 36. Om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. We zijn gerekend als slachtschapen. Al die omstandigheden die God gebruikt. En dan staat daar in Romeinen 8, vers 28, een vers wat we misschien uit het hoofd kennen. Wij weten nu dat alle dingen meewerken ten goede voor hen die God lief hebben. Die vast besloten zijn om verder te gaan. Die volgens hun voornemen geroepen zijn. En dat God bezig is ons te veranderen, ons gelijkvormig te maken aan het beeld van zijn zoon. Ik denk aan de Olympische Spelen. Er zijn een heleboel dingen die me niet interesseren van die Spelen. Maar er is één ding wat ik mooi vind, dat is wielrennen. Tom Dumoulin, die de Giro gewonnen heeft van Italië een aantal jaren geleden, die deed mee met de tijdrit van het wielrennen in Tokio, de Olympische Spelen. En hij heeft geweldig goed gereden. Maar in één keer, tegenslag na tegenslag, blessure. Hij viel, toen dit, dan dat. En hij kwam op een punt dat hij zegt, ik heb er goed over nagedacht, maar ik stop met wielrennen. Dat heeft hij ook gedaan. Hij stopte, hij zette zijn fiets weg en hij stopte. En overleg met zijn ploegbaas, ik stop met wielrennen. Maar de Olympische Spelen kwam eraan. En ja, hij ging toch weer een beetje fietsen. En hij zei, ja, ik ga toch weer fietsen. En hij ging naar zijn ploegbaas, ik wil weer fietsen. Olympische Spelen. Wat er gebeurde, hij heeft een geweldige rit gereden. Hij haalde de zilveren plak. Zijn ploegmaat kreeg de gouden plak, Roglic. En hij was zo blij, hij was zo dankbaar. Hij huilde van blijdschap. Een plak, Olympisch zilver. Maar waar zijn wij mee bezig? Waar is God mee bezig in dit hoofdstuk? We zitten ook in een wedstrijd. En dan staat er ineens, maar in dit alles, dus dat vorige vers over die slachtschapen, in dit alles zijn we meer dan overwinnaars. Oh, dan ga ik dat vers toch anders lezen. Dan wordt het voor mij anders. En dan heb ik een verlangen in mijn hart om die weg te gaan. En die medaille, die gouden plak in de eeuwigheid, om die in ontvangst te nemen. Ik verlang ernaar dat aan het eind van mijn leven het wel gedaan mag klinken. We kunnen winnen veel meer dan de Olympische Spelen. Al die gouden plakken, maar er zijn er veel meer. En die zijn misschien nog veel fantastischer dan Tom Dumoulin, maar dit is voor mij een die ik kan begrijpen. Paulus gaat afsluiten, wij gaan afsluiten. Met een meesterlijke verklaring. Want ik ben verzekerd. Dus dat staat voor. Maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars. Door hem die ons heeft liefgehad. Want Ik ben verzekerd, ik weet het zeker, dat nog dood. Oei, is dat echt zo? Dood is zo ontzettend. En als je dat van dichtbij hebt meegemaakt. Ik vind het het meest ontzettende wat ik zelf van dichtbij heb meegemaakt. Dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden. De goede engelen, de kwade engelen, de duistere machten, niets van deze, van dit soort. Nog heden, de tijd van je nieuw leven, nog toekomst. Wees niet bang voor de dag van morgen, is een lied. Nog krachten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God. Er is een muur van liefde, ondoordringbaar. Welke is, nooit vergeten, in Christus Jezus onze Heer. Hij alleen. Alles draait om de persoon van Jezus Christus in dit hoofdstuk, in het hele Bijbelboek Romeinen. Romeinen 8, dat is de top. Op naar de top.